Zullen we kort even onze ogen sluiten? Ik wil graag met het gebed beginnen. Vader, als we zo gaan nadenken samen over onze afhankelijkheid van en naar u toe. Heer, dan wil ik u bidden, als we zo dit moment van overdenking hebben. Heer, dat u wilt werken, Heere. Heer, en ik wil ook echt naar u uitspreken, Heer, dat ik afhankelijk ben van u. En ook wij samen, Heer, als gemeente, zoals we hier samen zijn gekomen, dat we volledig, volkomen, absoluut afhankelijk van u zijn. In het spreken, in het begrijpen, maar ook in het horen en in het luisteren. Vader, wilt u werken? Wilt u het doen vanmorgen? Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen. Niemand van ons hier vanmorgen is als christen geboren. Het begint op het moment dat je een nieuw hart krijgt. En dan begint dat christelijke leven niet met mensen die vertellen hoe wij zouden moeten leven. Nee, het begint met God die laat zien hoe je weer een relatie met hem en hoe je in een relatie met hem kunt komen. Dat betekent dus dat het christelijke leven begint met een herstelde relatie met God. En met het herstellen van die relatie herstelt zich ook het vrezen van God weer. En dat is het thema waar ik in de afgelopen prekenserie met de gemeente al een tijdje mee bezig ben. Met het herstellen van die relatie, op het moment dat die relatie met de Heere God weer hersteld wordt, herstelt ook het vrezen van God. En de afgelopen keren hebben we samen gekeken naar kenmerken van iemand die God vreest. En vanmorgen wil ik met jullie stilstaan bij een ander kenmerk. Een kenmerk dat eigenlijk heel logisch is als je beseft hoe dat die vrees voor God voor het eerst in beeld kwam. De eerste keer dat we in de Bijbel, dat je in je Bijbel leest, de eerste vermelding van vrezen voor God, is een direct gevolg van de zonde. Door Gods gebod te overtreden gingen Adams en Eva's ogen open, vind je in Genesis 3 vers 10. En waren ze bevreesd. Dat is de eerste keer in de Bijbel dat we horen en lezen over vrees voor God. Direct gevolg van de zonde. En wat was er dan precies gebeurd? In Genesis 2 vers 17 dan lees je dat God tegen Adam had gezegd. En sommige van de meeste van de teksten die zullen geprojecteerd worden. Daar lees je dat God had gezegd tegen Adam. God zei, van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Nou, dat kennis van goed en kwaad, dat kun je zien als een toestand van onafhankelijkheid van God. Waarin Adam en Eva zelfstandig, dus los van God, zouden bepalen wat goed en kwaad was. Dus door van deze boom te eten, dat komt in feite neer op een onafhankelijkheidsverklaring van Adam en Eva naar God toe. En dat is dan ook precies wat je in Genesis 3 vers 5 ziet gebeuren. Daar vind je dat de verleider zegt, God weet dat op de dag dat u daarvan eet, en dan heeft de verleider het hier over die boom van kennis van goed en kwaad, op de dag dat u daarvan eet zullen uw ogen geopend worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennende. Je ziet dus dat de zonde van Adam en Eva, dat er niet zozeer een overtreden van een regel was, maar dat er een uiting is van een dieper verlangen. Iets wat veel dieper zat. Een verlangen om onafhankelijk van God te leven. En dan als reactie daarop zien we dat die vrees voor God dat zijn intrede deed. Als gevolg van het verlangen van de mens om onafhankelijk van God te leven, deed de vrees voor God zijn intrede. Nu, vanmorgen gaan we naar het omgekeerde daarvan kijken. Namelijk dat op het moment dat die relatie met de Heere God weer is hersteld, dat iemand die God vreest, dat die in bewuste afhankelijkheid van God leeft. Dus we draaien het vanmorgen, draaien we het om. En ik gebruik hier opzettelijk het woord bewust. Bewust leven in Gods afhankelijkheid, in afhankelijkheid van God. Want hoe dat je het ook wendt of keert, we zijn elk moment van je leven afhankelijk van God. Dus dat is geen keuze. Dat is een feit. Dat is iets, dat is een gegeven. En deze houding van afhankelijkheid van God, dat moet er niet één zijn die je zeg maar een keer hebt op het moment dat het je tegen zit. Dat je te maken hebt met moeite, met verdrukking. Maar iets wat je elke dag, je hele leven lang zou moeten hebben. Handelingen 17, 25, dat zegt daarover. Hij, en hier horen we Paulus, en Paulus heeft het hier over God. Hij zegt daar, Paulus zegt, hij, God, wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof hij iets nodig heeft. Omdat hij zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Paulus verwijst hier naar Genesis 2, vers 7. Hij grijpt dus terug naar het allereerste begin. En hij zegt dat ook het leven zelf, dat wij voor het leven zelf afhankelijk zijn van God. Dat is wat Paulus zegt. Maar ook van David. David lezen we dat hij dit inziet. Als hij bijvoorbeeld zegt in Psalm 31, 16. Hij zegt dat tegen Heere God, David, mijn tijden, Heere God, zijn in uw hand. En van Daniël. Van Daniël lezen we in Daniël 5, 23, dat hij koning Belshazzar zeg maar, bestrafte, beriste om zijn trots en zijn hoogmoed. David zegt daar in Daniël 5, 23 tegen koning Belshazzar, u hebt echter de God in wiens hand uw adem is en aan wie al uw paden toebehoren, niet verheerlijkt. Nu, wat God voor Paulus, wat God voor David, wat God voor Belshazzar, dat geldt vandaag de dag net zo goed voor ons. En weet je, als je om je heen kijkt, en dat kan veraf zijn, maar het kan ook heel dichtbij zijn. Ik denk dat je niet tot een andere conclusie kunt komen dan dat het leven onzeker is. Onvoorspelbaar. En Spreuken 27, 1 zegt hierover, en ik lees dit dan vooruit de Nieuwe Bijbelvertaling. Je weet niet wat de dag van morgen brengen zal. Nu, in Handelingen 17, wat we zojuist zagen, waar Paulus sprak, daar zagen we dat elke adem die we inademen, dat een gave van God is. Ben je daarvan bewust? Als de Heere God nu zou zeggen van ik geef mij, Stefan, geen adem meer, dan houdt het op. Paulus zegt, elke ademtocht, en we maken er een paar met elkaar in de komende paar minuten, die heb je van God gekregen. En toch zijn we daar, ik ben me daar niet altijd van bewust. En niet altijd, ik ben me daar eigenlijk nooit van bewust, als ik eerlijk ben. Het gaat bijna vanzelf, onze ademhaling. Maar zowel de lucht die we inademen, als ook zeg maar het zenuwstelsel, want zo heeft de Heere God dat geprogrammeerd, dat die ademhaling regelt, zijn een gave van God. En ik geef toe, het is moeilijk om iets dat automatisch gaat en om dan een gevoel van afhankelijkheid naar de Heere God toe te hebben. Iets wat onbewust, wat automatisch gaat, dat is gewoon moeilijk om dat dan een afhankelijkheid naar God toe te ontwikkelen. Maar dat weerhoudt ons er niet van om er wel bewust van te zijn en om geregeld op een dag dat je een moment pakt dat je zegt van Heere, ik ben afhankelijk van u. Die ademtocht die ik nu neem, die geeft u mij. Het leven wat ik heb ontvangen vanmorgen, dat ik weer kan opstaan, heb ik van u ontvangen. Dus je kunt ervoor kiezen om dat te doen, om die houding te ontwikkelen. En in Handelingen 17, vers 25, daar lazen we dat Paulus tegen de inwoners van Athene daar zegt, dat God niet alleen leven, niet alleen adem geeft, maar verder ook alles wat we nodig hebben. De manier waarop God dat doet is, dat we lezen vanuit de Bijbel, is dat door zijn almachtige voorzienigheid onderhoudt God ons, voorziet hij, voedt hij ons en verzorgt hij ons. En toen Jezus ons leerde bidden, geef ons heden ons dagelijks brood, in Matthäus 6 vers 11, Daarmee leerde hij ons onze afhankelijkheid naar de Heere God toe te erkennen als het aankomt op het eten dat we krijgen van hem. God geeft het, zegt Jezus, als wij hem om hem daarom bidden. En toch, hè, op andere plaatsen maakt de Bijbel duidelijk dat de Heere God ons werk gegeven heeft. Werk gegeven heeft om, en dat dat zijn manier is, zijn instelling is, om ons van voedsel te voorzien. Dat zie je bijvoorbeeld in Genesis 3, vers 19. Dan lezen we dat de Heere God tegen Adam zegt: in het zweet van uw gezicht, van uw aangezicht, zult u brood eten. En zelfs al voor, dit is na de zondeval, maar zelfs al voor de zondeval en de vloek die daarop volgde, had God Adam in de hof van Eden gezet. Dan lees je dan, om die te bewerken en te onderhouden. En dat vind je in Genesis 2:15. Dus al vanaf het allereerste begin zien we dat de Heere God heeft bepaald dat wij moeten werken om voor ons voedsel, om voedsel te krijgen en te vinden. Dat is de ene kant. Maar tegelijkertijd zien we dus dat God ook zegt dat ik ben degene die jouw voedsel geeft. Dus we zien dus dat de Heere God ons voedsel geeft en voorziet in andere levensbehoeften door ons werk te zegenen. Dat is hoe de Heere God dat heeft ingesteld. Nu, er zijn mensen die geloven dat dat soort teksten alleen duidelijk willen maken dat de Heere God natuurwetten heeft ingesteld en heeft gegeven in het begin, in Genesis, en dat die nu functioneren, dat die werken zonder enige directe betrokkenheid, enige directe tussenkomst van God. Dus die mensen, zij lezen die teksten, dezelfde die wij lezen, en zeggen, ja, dat gaat over natuurwetten. En ja, die heeft God ingesteld, maar God houdt zich afstandig daarvan. En die functioneren zonder directe tussenkomst van God. Maar dat is niet wat je in de Bijbel vindt. Keer op keer zegt de Bijbel dat het God zelf is die de natuur direct aanstuurt en bestuurt. Denk maar eens bijvoorbeeld aan de volgende passage uit het boek Job. Ja, de tekst wordt geprojecteerd en dan begin ik bij Job, de derde vers van hoofdstuk 37. En dan lees ik daar nog een aantal andere versen bij. Hij, het gaat over de Heere God, Job zegt over de Heere God, hij laat het, en dan heeft hij het over het geluid van de donder, hij laat het los onder heel de hemel. En zijn licht, en dan verwijst hij naar de bliksem, Gods bliksem, tot over de einden van de aarde. Want hij zegt tegen de sneeuw, wees op de aarde. Ook tegen de slagregen van de regen. En door de adem van God geeft hij ijs, zodat de brede wateren verstijven. Ook maakt hij de wolken zwaar van vocht. Hij spreidt de wolk van zijn licht uit. Die gaat naar zijn wijze raad alle kanten uit om te doen alles wat hij hun gebiedt op het oppervlak van de wereld, op de aarde. Hij beschikt het voor zijn land, het zij tot een roede, het zij tot goede tierenheid. Ik kan je bijna hier horen denken. Oh, maar wacht eens even. Misschien zijn deze beschrijvingen die we zien van Gods handelen, dat God direct betrokken is, is het meer als een soort van metafoor gebruikt. Als een soort van beeldspraak van die natuurwetten waar ik het net over had. Maar dat denk ik niet. Als je bijvoorbeeld naar dat laatste vers kijkt, vers 13 van Job 37, dat spreekt dat God een dubbele motief heeft. Het spreekt aan de ene kant, het zij tot een roede, dus als, zeg maar, als straf, dat de Heere God het gebruikt, het zij tot goede tierenheid, dus als een teken van zijn liefde. En dat soort onderscheidende motieven kun je niet toewijzen aan natuurwetten die maar doen waartoe ze ingesteld zijn. Dat kan alleen maar wijzen dat God hier ingrijpt, dat dit een gevolg is van Gods handelen. Een andere hoor ik denken van, oké, misschien. Maar wat nou als die mensen in die tijd gewoonweg niets wisten van wat wij nu weten, van meteorologie, van zeg maar de moderne wetenschap. En ze gingen er gewoon van uit, we begrijpen het niet en dus zeggen we maar en kennen we het aan God toe. Maar ook dat klopt niet. En ik denk juist dat het tegenovergestelde waar is. Let eens goed op. Ik heb hier zo naar uitgezien. Een paar voorbeelden geven daarvan. Het eerste, volgende slide graag. Lucht heeft gewicht. Job 28, 25, dat spreekt dat lucht, dat wind, gewicht heeft. Dat kun je thuis eens opzoeken. Job 28, vers 25. Ik heb hier even de Hebreeuwse grondtekst meegenomen. Daar vind je in de grondtekst, in het Hebreeuws, lasot, laruach, miskal. En daar staat letterlijk vast te stellen voor de wind een gewicht. En dat laatste, dat miskal, is dezelfde term die je op de andere plaats in de Bijbel terugvindt wanneer dat er gesproken wordt over gewicht van goud of bijvoorbeeld van brons, om dat aan te geven. Dus we zien hier dat de Bijbel spreekt over dat wind en lucht een meetbaar gewicht heeft. Ik zie een aantal van jullie kijken en van ja, wat is daar nou interessant in? Nou, weet je, het interessante is, dat weten we eigenlijk helemaal nog niet zo lang. Pas in 1618, ja, dat is misschien toch wel best wel lang. Het idee dat lucht fysieke eigenschappen heeft, dus gewicht, werd voor het eerst dus in 1618 ontdekt door een Nederlandse natuurkundige met de naam bij de naam Isaac Beeckman. En in de eeuwen daarna hebben wetenschappers dat meerdere keren aangetoond en bevestigd dat inderdaad wind gewicht heeft. Maar hier zie je dus dat in dit voorbeeld dat de Bijbel dus al ver voor die tijd een modern begrip van meteorologie had. Oké, één voorbeeld. Eén maakt nog geen sample. Tweede voorbeeld, waterkringloop. Opnieuw uit Job. Job 36 vanaf vers 27. Daar lezen we het volgende. Hij, God, trekt de waterdruppels omhoog, die na zijn damp regen uitgieten. Zij laten de wolken stromen. Zij druipen overvloedig op de mensen neer. Deze, maar dit soortgelijke uitleg vind je ook op andere plekken in de Bijbel, maakt duidelijk dat water voortdurend circuleert tussen de atmosfeer en de aardoppervlakte. En dat noemen we de waterkringloop. En die waterkringloop, dat is een belangrijk concept, een belangrijk model, ook voor moderne, vandaag de dag, vakgebieden, meteorologie, oceanologie, maar ook geologie. En die complexe manier, en dat besef je misschien helemaal niet zo, als je erover nadenkt, dat is voor ons een gewoonte, iets waar je misschien helemaal niet over nadenkt, maar het is een hele complexe manier waarop water door in de wolken wordt gedragen, want je moet weten dat water is zwaarder dan lucht. Hoe is dat mogelijk? En dat blijkt duidelijk ook uit wat God tegen Job zegt. In Job 37, vers 16. Job, weet jij hoe de wolken zweven? Ken jij de wonderen van hem die volmaakt in kennis is? Dat maak je klein niet. En ik heb helaas niet de tijd om hier vanmorgen uitgebreid op door te gaan, maar ik wil je toch nog een paar andere heel kort even noemen. In goed Nederlands, ik vind ze mindblowing. Wist je bijvoorbeeld dat de Bijbel al zei dat de aarde bolvormig is? Dat vind je in Jesaja 40, vers 22. Daar lees je, hij is het die zetelt boven de omtrek van de aarde. En in het Nederlands zie je dat niet direct terug, maar in het Hebreeuws, zoek dat thuis eens op, daar staat tshuech. Het lijkt alsof het in het Engels huk staat, maar dat staat tshuech. En dat betekent cirkel. Hij is het die zetelt boven de cirkel van de aarde. En hiermee gaat de Bijbel dus ver in tegen de wetenschap van zijn tijd. Tweede, nog een voorbeeld. Volgens de Bijbel, als je de Bijbel leest, er wordt gesproken over miljarden sterren. En de wetenschappers in die tijd, die dachten dat er maar een paar duizend waren. Laatste voorbeeld. Uit de Bijbel kun je opmaken welke sterrengroepen door zwaartekracht met elkaar verbonden zijn. Job 38, vers 31. Ik hoop dat de boodschap duidelijk is. Je moet Job er nog eens op nalezen. Job 38, vers 31. Dat spreekt over de banden van het zevengesternte. En dat, ken je, dat laatste, dat zevengesternte, dat ken je misschien beter als de Pleiade sterrenhoop. Dus de lezer van de Bijbel, tenminste Job uit zijn tijd, wist al dat de Pleiade, en die vind je op meer dan 400 lichtjaren van de aarde, dat die met elkaar verbonden zijn. Even voor jullie en mijn begrip, 400 lichtjaren, waar hebben we het dan over? Nou, als je, dan heb ik het over een afstand van 3,7 biljard kilometer. En als je met een vliegtuig zou kunnen reizen met een snelheid van 900 kilometer per uur, dan doe je daar 480 miljoen jaar over. Om dat zelf te kunnen vaststellen. Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat Job daar niet is geweest. En dat, dat God hem dat duidelijk heeft gemaakt. Ik denk, maar dat is mij, en dus ik denk dat je die voorbeelden hebt aangehoord, en ik laat het graag aan jezelf om daar een conclusie over te trekken. Ik denk dat het veilig is om te stellen en te zeggen dat het hier niet om beeldspraak gaat. Niet om natuurwetten die dan al dan niet door God zouden zijn ingesteld en die automatisch functioneren. Simpelweg omdat mensen in die tijd geen idee hadden hoe de vork in de steel steekt. Nee, ik denk dat die tekst uit Job, Job 37, dat die spreken wat hij zegt over Gods directe controle over de natuur. En het volk was hierin dus volkomen afhankelijk van God. Maar we weten allemaal dat het volk dat misschien wel wist, maar er niet altijd naar handelde. En op het moment dat het volk weer eens opstandig was en ze dit waren vergeten, lezen we in Jeremia 5, vers 24 dat God er hen op wees wat er in hun denken ontbrak. Lees maar eens mee. Ze zeggen niet in hun hart: laten wij toch de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zowel vroege regen als late regen op zijn tijd, die de vastgestelde weken van de oogst voor ons bewaakt. Weet je, het punt is dat wat voor hen toen gold, geldt voor jou en mij vandaag de dag ook. Het is toen waar en nu nog net zo waar. Maar je zou kunnen zeggen, ja weet je, maar het is allemaal Oude Testament wat je aanhaalt. En daarom mijn laatste, zeg maar, pleidooi. Jezus zelf herinnert ons er ook aan in Matteüs 5, vers 45... dat zijn vader zijn zon laat opgaan over slechte en goede mensen en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Voor mij is de conclusie dat het God is die ons het vermogen geeft om te werken. Hij stelt ons in staat om te werken. Hij geeft ons werk. En dat hij vervolgens door zijn voorzoenigheid ons werk zegent en daarmee ons voedt op de manier zoals hij dat wil. Maar onze afhankelijkheid van de Heere God gaat veel verder dan dat. Verder dan de adem, verder dan het leven, verder dan onze levensbehoeften, het voorzien in onze basisbehoeften. De Bijbel zegt dat we ook afhankelijk van hem zijn in het maken van plannen. Weet je, ik denk dat weinig dingen zo menselijk zijn en zo gewoon zijn als het maken van plannen. En dat is niet alleen in mijn en ons leven, denk ik, het geval, maar dat zien we ook in het leven van de apostelen. Maar wist je dat de Bijbel ook spreekt dat God plannen heeft? Job bijvoorbeeld, opnieuw Job. Job erkent tegenover God, en ik lees nu uit de NBG-vertaling, Job 42:2, dat geen uwer plannen verijdeld wordt. Job zegt tegen God: God, u heeft plannen. En geen van uw plannen wordt verijdeld. Dus iedereen maakt plannen. En ik weet je, de Bijbel moedigt dat zelfs aan. Het maken van plannen. Maar toch is er een soort plannen waarvan de Bijbel, zeg maar, die afkeurt, veroordeelt. En dat is namelijk het soort plannen waarbij je geen erkenning geeft dat je voor het slagen ervan afhankelijk bent van God. Jacobus schrijft hierover in Jacobus 4, vers 13. En nu dan, u die zegt, wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen en daar een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt. In plaats daarvan zou u moeten zeggen, als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen. En Jacobus heeft het hier over hele gewone, alledaagse, zeg maar, plannen maken. En als je goed gelezen hebt, goed meegeluisterd hebt, dan zie je dat hij dat niet afkeurt. Die manier van plannen maken. Maar wat hij wel afkeurt is plannen die geen rekening houden met onze afhankelijkheid van God voor het slagen ervan. Spreuken 19:21 zegt, in het hart van de mens zijn veel plannen. En misschien in dat van jou ook, heb je plannen, heb je wensen, dromen. Maar de raad van de Heere, die houdt stand. En weet je, als je daarover nadenkt, dan is er denk ik in één gebied in ons leven waar onze afhankelijkheid bijzonder goed te merken is. En dat is in onze relatie met andere mensen. Ik bedoel, hoe vaak kom je niet in een situatie waarin je afhankelijk bent van wat een ander doet of beslist kiest te doen? Maar wie God vreest, die vindt vreugde in het besef dat we in werkelijkheid niet van die mensen afhankelijk zijn. We zijn afhankelijk van God. En dat vind je keer op keer, herhaaldelijk vind je dat in de Bijbel terug, dat God zijn plannen uitvoert, soms door keuzes van mensen heen. En dat vind je bijvoorbeeld in Spreuken 21:1. Daar lees je het hart van een koning. Het hart van onze koning, Willem-Alexander, is in de hand van de Heere als waterbeken. Hij neigt het tot alles wat hem behaagt. Nu, als het hart van een machtige koning in de handen van onze God is, dan zeker ook de beslissingen van, zeg maar, jouw arts in het ziekenhuis. Of de receptionist waar je voor staat te wachten. Of voor de tieners, voor je docent op school of op je opleiding. Allemaal, wie dan ook, staan we onder de leiding van God. En dat betekent niet dat zij en dat wij geen keuzevrijheden hebben. En dat verandert ook niks aan onze verantwoordelijkheid om verstandig en zorgvuldig, ook in het belang van een ander, te handelen. Nee, God werkt door de wil van mensen heen, niet er tegenin, zodat zij vrijwillig keuzes maken die hij wil dat ze maken. En als je nu van mij vanmorgen verwacht en hoopt dat ik kan uitleggen hoe dat werkt, dat weet ik niet. Dat legt de Bijbel niet uit. Dat is iets wat een raadsel is. God heeft ervoor gekozen om dat aan ons niet te openbaren. Maar ga dan niet nu naar huis met het idee van, nou ja, ik kan het niet verklaren en dus is het er niet en dus is het niet zo. De volgende slide. Het is een feit dat God ons dit in de Bijbel steeds weer opnieuw leert. En op deze slide zie je een aantal voorbeelden van dat God de wil van de mens gebruikt om zijn wil te doen. De vorige keer, en dat was ergens in januari, hebben we gezien dat een belangrijk deel van het vrezen van God is dat je onder de indruk bent. Dat je bewondering hebt voor Gods grootheid, voor hoe groot dat God is. En dan gaat het niet alleen om, zeg maar, dat die bewondering in passieve zin, zoals je bijvoorbeeld kunt opkijken naar iemand in je beroep, een toparts of een topatleet of wie dan ook. Dus niet op een passieve manier, maar het is een bewondering die tot actie leidt. Op een actieve manier. Een bewondering die je ertoe brengt om God te vertrouwen en op zijn kracht om onze gebeden te kunnen beantwoorden. Maar weet je wat daar het probleem is? En dat is mijn probleem. Dat mijn vertrouwen hangt zo vaak af van of ik een manier kan bedenken waarop de Heere God mijn gebeden zou kunnen beantwoorden. In plaats van simpelweg te geloven dat hij het kan. Ik bedoel, als ik niet inzie hoe dat Heere God mijn gebed zou kunnen beantwoorden, dan heb ik de neiging om te betwijfelen dat hij gaat antwoorden. En ik vraag je niet om te knikken nu of te schudden van ja, dat herken ik of dat herken ik niet. Weet je, we bidden vaak dan wel. Maar als we echt eerlijk tegenover de Heere God zouden zijn en als we dan onze gedachten zouden uitspreken, dan zou mijn eerlijke gebed vaak eerder klinken als zoiets als: u weet, Heere God, dat ik ben nu aan het bidden, maar eigenlijk is het een long shot. Ik zie eerlijk gezegd niet in hoe u dit voor elkaar kunt krijgen. Maar ik ga ervoor bidden. En ik kijk wel of er misschien iets gebeurt. Als ik eerlijk ben, veel van mijn gebeden zijn eigenlijk zo. Maar God wil dat we hem vrezen, door op hem te vertrouwen. Zelfs wanneer we niet inzien hoe dat hij iets tot stand kan brengen. Onze gebeden zouden daarom aan de ene kant uiting moeten geven van onze hulpeloosheid. Nou, ik denk dat dat niet zo moeilijk is. Als je in de penarie zit, als je in een hele moeilijke situatie zit, als je ziek bent, onze hulpeloosheid dan uit is niet zo moeilijk. Maar aan de andere kant tegelijkertijd ook uitdrukt ons vertrouwen naar de Heere God toe, dat de Heere God in onze behoeften kan voorzien op een manier die wij nooit zouden kunnen hebben bedenken. Hebreeën 4, vers 16 zegt dat we met vrijmoedigheid mogen naderen tot de troon van genade. Niet als bedelaars, maar als geliefde kinderen. Net zoals dat een kleine jongen of een klein meisje midden in de nacht zijn vader of moeder wakker mag maken voor een glas melk in het volste vertrouwen. Precies zo mogen wij op elk moment met je vragen, welke vraag dan ook, bij je hemelse vader komen, wetende dat hij je hoort en dat hij van je houdt. Ik wil afsluiten met een voorbeeld uit de Bijbel, waar we zien dat vrees voor de natuur, daar begon ik vanmorgen mee, dat die overgaat in vrees voor God. Een voorbeeld uit het leven van de discipelen van Jezus. En ik neem je mee naar een gedeelte dat je vast en zeker kent, misschien al te vaak gehoord hebt, misschien op de zondagsschool, in een brief van Marcus. Marcus 4, vanaf vers 35. Lees het maar eens met me mee. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij, dat is de Heer Jezus, tegen hen, tegen zijn discipelen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Wat was daar de situatie? Koude lucht uit de bergen, het meer van Galilea, en ik heb dat van horen zeggen, ik ben er nooit zelf geweest, is omgeven door bergen. En die koude lucht uit die bergen botst met het warme water wat opstijgt van het meer van Galilea, waardoor er onweersbuien en stormvlagen ontstaan die flink tekeer kunnen gaan. Het gebied staat daar bekend om. En beroepsvissers uit Galilea en de discipelen van Jezus, die waren daar dus aan gewend. Dat zeg maar een heel onstuimig gebied is. Dus als Marcus het hier over deze storm heeft en dat hij die hier aanhaalt en de manier waarop hij beschrijft, kan het dus niet anders dat dit een uitzonderlijk hevige storm moet zijn geweest. Want hoewel dat die discipelen van Jezus ervaren zeelieden waren, lezen we dat ze vreesden voor hun leven. En we lezen dan dat ze Jezus wakker maken. Dat ze tegen Jezus zeggen, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Nu, hoe reageert Jezus? Ik wil het een aantal keer met jullie dat gaan doen nu. Hoe reageert Jezus? Wat doet hij? Dat vind je in Marcus 4 vanaf vers 39. Volgende slide. En hij, Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Voordat Jezus de storm stilde, lezen we, waren ze bang. Maar nadat Jezus de wind het zwijgen had opgelegd, dus had bestraft en de zee het, tot stilte was gekomen, lezen we, waren ze doodsbang. Ze waren bang voordat Jezus de storm stilde. En nadat hij dat had gedaan, waren ze doodsbang. We lezen dat ze vreesden met grote vrees. Nou, hoe zit dat? Wat gebeurde daar? Nou, ik denk dit. Ik denk dat de discipelen gedacht moeten hebben, als Jezus ons had lief gehad, dan zou hij ons hier niet doorheen hebben laten gaan. Als hij van ons hield, dan zouden we hier nu niet op dit punt staan om te zinken. Als Jezus van ons hield, zou hij ons niet in levensgevaar hebben gebracht. Laten we eens kijken wat Jezus doet. Zei ik al, Jezus stilde eerst de storm. En daarna, schrijft Marcus, antwoordde hij hen. En wat zei hij? Zei hij, ik begrijp hoe jullie je voelen. Nee. Vers 40, Marcus 4, vers 40. Jezus vroeg, waarom bent u zo angstig? Kun je je voorstellen wat de discipelen, hoe ze zich gevoeld moeten hebben? Wat ze gedacht moeten hebben? Zo van, Heer Jezus, wat bedoelt u? Waarom ben je zo angstig? We waren ervan overtuigd dat we gingen verdrinken. Bij de eerdere verzen lezen dat het water was in de boot gekomen. Het was een moment, het was een kwestie van wachten. Als we eerlijk waren geweest, dan waren we bang dat u ons niet lief had. Want als u ons lief zou hebben, zou u deze dingen niet laten gebeuren. Dat zeggen ze niet, maar Jezus doorziet het. Jezus kent hun hart. En daarom stelt hij deze vraag, en dat is niet zomaar. Jezus stelt ze deze vraag om te laten zien dat hun uitgangspunt niet klopt. Ze hadden beter moeten weten. Dat is wat Jezus eigenlijk wil zeggen. Jullie hadden beter moeten weten. Dat is iets wat hij ze duidelijk wil maken. Jezus, ik laat mensen, ook mensen van wie ik houd, soms door stormen gaan. En jullie hadden geen reden om in paniek te komen. En toch waren ze dat. Maar waarom waren ze dan banger voor de storm, zeg maar in de storm, voordat Jezus de storm stilde, dan daarna? Nou, ik denk omdat Jezus, dat het was voor hen duidelijk geworden, even ongrijpbaar, onbeheersbaar was als de storm. Ja, die storm had ongekende kracht. En het was voor de discipelen duidelijk, ze konden haar niet beheersen. Maar Jezus heeft oneindig meer kracht dan alle stormen tezamen. En de discipelen hadden nog minder controle over de Heer Jezus. Maar er is één groot verschil. Die storm heeft jou niet lief. Als je daar lang genoeg in bent, zal hij je uitputten en die zal hij je vernietigen. En Jezus laat dingen gebeuren die ik niet begrijp. Jezus doet soms dingen niet volgens mijn plan. Op een manier die ik logisch vind. Maar de natuur, die staat onverschillig tegenover je. Maar Jezus niet. Jezus is vervuld met een onbedwingbare liefde voor jou. En als de discipelen echt hadden geweten dat Jezus van hen hield, en dat hij machtig en liefdevol is. Jezus is niet alleen liefdevol, hij is liefde. Dan hadden ze niet bang hoeven zijn. Iemand heeft ooit eens gezegd, als ik Jezus zou kunnen horen bidden voor mij in de kamer hiernaast, dan zou ik niet bang zijn voor een miljoen vijanden. Als ik Jezus zou kunnen horen bidden voor mij in de kamer hiernaast, je hoort Jezus. Bidden voor jou. dan zou ik niet bang zijn, wat er ook op me afkomt, voor een miljoen vijanden. Maar weet je, afstand doet er niet toe, want Jezus bidt voor jou. En weet je, hun uitgangspunt, ik denk dat dat het is, hun uitgangspunt, dat als Jezus hen lief zou hebben gehad, dat hun dan niet moeilijke dingen zouden zijn overgekomen, dat ze niet in die moeilijke situatie zouden zijn geraakt, dat was verkeerd. Jezus kan jou lief hebben en toch moeilijke dingen in je leven laten gebeuren. Omdat hij God is. Omdat hij dingen beter weet dan jij en ik. Weet je, de enige plaats waar jij echt veilig bent, dat is in de wil van God. Maar dat is meteen, voelt dat angstig en onveilig. Want omdat hij God is en jij niet, gaat zijn wil veel verder dan jouw en mijn grootste ideeën over wat hij aan het doen is. En is God veilig? C.S. Lewis in Narnia heeft dat geschreven. Nee, natuurlijk niet. God is niet veilig. Wie heeft er ooit gezegd dat God veilig is? Maar God is goed. Laten we nog één keer kijken naar wat Jezus doet. Hij vraagt aan zijn discipelen in vers 40, hebt u dan geen geloof? Je zou ook zo kunnen zeggen, vrij vertaald in het hedendaags Nederlands, waar is je geloof? En door die vraag zo te stellen laat Jezus zien dat de beslissende factor van hun geloof niet de sterkte ervan is, maar het voorwerp ervan. Het gaat niet om de sterkte van je geloof, maar in wie dat je gelooft. En ik weet niet als je dit zo hoort en zeg maar meeleest in Marcus 4, of je daarvan bewust bent. Maar ik merkte bij de voorbereiding dat mijn reactie op wat hier de discipelen overkomt, dat dat een andere is dan andere situaties waarin ik lees in de Bijbel, waarin de discipelen terechtkomen. Maar meestal doen ze iets verkeerd. En dan haal ik mijn schouders op zo van, ja, ze wisten het nog niet. Maar nu heb ik dat gevoel bij hen niet, hier in Marcus 4. Ik merk bij mezelf, in de voorbereiding en misschien bij jezelf merk je dat ook, alsof ik heb begrip voor ze. Ik begrijp ze eigenlijk best wel. En ik denk dat dat komt omdat wij iets hebben wat zij toen nog niet hadden. Misschien is het je opgevallen dat op het moment dat we Marcus 4 net lazen, dit verslag zeg maar, wat daar gebeurde, dat dat qua taal en opbouw heel sterk overeenkomt, bijna identiek is aan het verhaal wat we in het Oude Testament vinden. Het verhaal van Jona. Ik zie wat verbaasde gezichten. Dat was je misschien niet zo opgevallen. Beide, Jezus en Jona, waren in een boot. Beide boten werden overvallen door een storm. Ja, zelfs de beschrijving in Jona, het verhaal van Jona en hier in Marcus, van die storm komen bijna identiek overeen. Beide, Jezus en Jona, zo kun je lezen, sliepen. In beide verhalen maakte de ander in de boot, degene die sliep, wakker en zeiden, we gaan sterven. En in beide gevallen, Jona en hier in Marcus, was er een goddelijke ingreep, een wonderlijke ingreep nodig en werd de zee tot rust gebracht. Verder, het houdt nog niet op, de zeelieden in beide verhalen waren nog banger dan ze waren voor het stillen van de storm. Twee bijna identieke verhalen met maar één verschil. In het midden van de storm zei Jona tegen de anderen die met hem in de boot waren, luister jongens, ik ga ervan uit dat er jongens waren, maar laat het beste zeelieden, er is maar één oplossing, als ik ten onder ga, leven jullie, als ik sterf, zullen jullie leven. Dat was wat Jona tegen de zeelieden zei en ze werpen hem in de zee, maar dat zien we niet hier gebeuren in Marcus, toch? Ofwel, ik denk dat Marcus wil laten zien dat beide verhalen in wezen dezelfde zijn. Als je er op een afstand naar kijkt, niet naar elk detail. Als je er op afstand naar kijkt, dat ze beide eigenlijk hetzelfde zijn als je het kijkt vanuit het grotere geheel van het leven van Jezus. Want Jezus zegt zelf in Matteüs, in het evangelie van Matteüs, er is iemand meer dan Jona hier. En dan heeft hij het over zichzelf. Ik denk dat Jezus dit bedoelde te zeggen. Er komt een dag dat ik alle stormen tot rust zal brengen. Dat ik de vernietiging zal stoppen. De gebrokenheid zal helen. En de dood zal overwinnen. En hoe? Hoe kon hij dat doen? Doordat hij, net als Jonas, vrijwillig aan het kruis, zeg maar, geworpen werd. In die ultieme storm. Met die ultieme golven. De golven van jou en mijn zonde. En de dood die daarop volgde. En die storm, die werd pas gestild toen Jezus die volledig had doorstaan. Weet je, en als dat beeld van Jezus, op het moment dat hij zijn hoofd buigt, die ultieme storm, als dat beeld diep in jou en mijn hart gegrift is, dan denk ik dat ik nooit meer zal twijfelen. Nooit meer hoeft te twijfelen dat je niet gelooft dat God zich niet om jou bekommert. Of dat je er helemaal alleen voor staat. En als je weet dat hij jou niet heeft verlaten in die ultieme storm, dat je dan, waarom zou hij dan jou nu verlaten? In de storm waar je nu op dit moment doorheen gaat. Amen. Zullen we een moment nemen om stil te zijn? Ik merk maar aan mezelf dat ik daar behoefte aan heb. En Boudewijn, misschien dat ik je mag vragen of je naar voren wilt komen. Boudewijn heeft een verwerkingslied uitgekozen. En ik denk dat dat er hier echt heel mooi op aansluit. Heren, mijn bedoeling was vanmorgen, heren, om aan ons en aan mezelf vanuit uw woord duidelijk te maken, Heer, hoe afhankelijk dat wij van u zijn. En dat dat verder gaat, Heren, dan wat mij geleerd is. Op school of thuis, wat ik mezelf wijs heb gemaakt, dat dingen vanzelf gaan. Heren, uit uw woord lezen we dat u achter alles staat. En dat u alles in uw hand hebt. En hoe? Dat is mij te hoog, te verwonderlijk. Ik kan er met mijn verstand niet bij. Maar ik wil het geloven. Omdat u zichzelf zo bekend maakt. Als de Ik Ben, de Almachtige, is er voor u iets onmogelijk. Vader, ik wil u zo bidden dat u deze uw woorden, dat we ze in ons hart mogen meedragen naar huis. Dat u de naspreker wilt zijn. En dat we in de komende dagen, Heer, dat we daar vaak naar gaan terug mogen denken. Als het regent, dat we mogen beseffen, als we op de fiets zitten en nat worden, dat u het bent, dat u de regen geeft en dat we u daarvoor mogen danken. Heer, als we eten ontvangen, dat we u daarvoor mogen danken, dat u het geeft. En ook als we zo uitzien naar komende vrijdag, als we dan als gemeente weer samen mogen komen, Goede Vrijdag te vieren, maar vooral Pasen, zondag, ook dat we daarin volledig afhankelijk waren van u. Uw offer, Heer Jezus, dat u in die ultieme storm gaf, uw leven gaf voor mijn en onze zonde. En zo die relatie met God, onze Vader, weer heeft hersteld. Heren, dank u. In Jezus' naam. Amen.